Gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Romeinen 6 en ook lezen we zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. De kerkdiensten van volgende week zondag 10 december in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan professor J. Hoek uit Veenendaal en in de avonddienst om 6:30 dominee Van de Wind. De mededelingen, mevrouw van der Scheur Grandia, Grutostraat 25, is vanmiddag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De collecten, er zijn vanavond 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zal de eerste collecte bestemd zijn voor de stichting Op Weg met de Ander. We ondersteunen hiermee het werk voor mensen met een handicap. Onze voorzang is Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, gelofte, dag bij dag. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, Weten jullie wat fake nieuws is? Misschien heb je er op school al wel eens over gehoord. Nieuws wat geen echt nieuws is. Nieuws wat niet klopt. Nepnieuws. En daar zit vaak iemand achter die dat graag wil, dat wij nepnieuws geloven. Het kan trouwens ook andersom. Dat er echt nieuws is en dat ze ons willen laten geloven dat het nep is. Niet echt. Nou gaat het vanavond misschien wel over het allerbelangrijkste nieuws van de hele wereld. De Heer Jezus is opgestaan. En de duivel die heeft er alles aan gedaan om dat nepnieuws te laten lijken. Met die wachters, weet je wel. En de fariseeën die leugen. En het is nog steeds zo. Dat heel veel mensen ons willen laten geloven dat dat niet waar is. Dat het nepnieuws is. Maar vanavond mag je dus dat grote nieuws van God horen. En je mag gelukkig zijn als je dat met heel je hart gelooft. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 21 vers 4 en 5. Op deze eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar, God maakt een nieuw begin. Mogen we zingen en mogen we stilstaan bij dat nieuwe begin dat de Heer Jezus maakte in de graftuin. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Psalm 21 vers 4 en vers 5.
Thank you.
We gaan samen ons geloof belijden. En ons aan op ons geloof, onze geloofbelijdenis is Psalm 107, vers 8 en 22. Waarin we God mogen eren. En dan zingen we het symbolisch. Hij was het voor wie gereed de koperen deuren weken, die ijzeren grendelen deed in duizend stukken breken. En zo zien we hem in gedachten daar op die vroege zondagmorgen uit het graf komen. Hij stond op. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen. Psalm 107 vers 8 laat zulke eer bewijzen en vers 22. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heer om zijn Heilige Geest. Heere, wij danken u dat u een nieuw begin maakt. Een nieuw begin maakt met ons, nu we een nieuw kerkelijk jaar in mochten gaan. En we ons mogen voorbereiden op het kerstfeest, de komst van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat u een nieuw begin hebt gemaakt. Op die stille zondagmorgen in de graftuin. Waar de ijzeren grendels zijn gebroken. De dood werd verslonden tot overwinning. En uw Zoon, onze Heer Jezus, opstond, bekleed met macht. En we danken u, Heere, dat u ook met ons telkens weer een nieuw begin wil maken. Heere, u zou ons moe kunnen zijn. Omdat we dat nieuwe begin van u telkens weer verprutsen door onze zonden. Weer van u afdwalen. Het heilige vuur kwijtraken. Het verlangen om uw geboden te doen soms er zomaar bij laten zitten. Lauw kunnen zijn. Dood, koud, en toch, hoe het er bij ons ook voor staat, verlangend om uw woord te horen, om ons te verheugen in de opgestane heiland, of dood en koud en leeg, u maakt vanavond een nieuw begin. En we bidden. Vervul ons zo met uw Heilige Geest, dat dat voor ons een intense vreugde is, een diepe verwondering. En dat de genade die ons verkondigd wordt, dat de Heer Jezus kwam en overwon. En dat wij vanuit die genade door het geloof in hem geredde mensen mogen zijn. Geef dat die verkondiging ons hart met blijdschap vervult. Dat we daar niet genoeg van kunnen krijgen. En dat we tegelijkertijd vanuit uw woord aangespoord worden om in een nieuw leven achter de Heer Jezus aan te gaan. Wilt u alles, Heere, wat uw woord in de weg staat, wegnemen, uit de weg ruimen. En u weet wat dat is en wat het kan zijn. Op en onder de kansel. Wilt u ons zo vervullen met uw Heilige Geest. Dat we niemand zien dan de Heer Jezus alleen. Het kerstkind. Onze opgestane levensvorst. Opdat we u de eer geven. En anderen, in woorden en in daden, op deze heiland mogen wijzen. Wij verwachten het van u, Heere, en van niemand anders. Geef de duivel geen plaats, maar maak het goed, hier in de kerk en thuis, tot eer van uw naam. Dat bidden we ootmoedig. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing deze avond is Romeinen 6. En ik wil ook enkele versen uit Hebreeën 12 met u lezen. Onze eerste schriftlezing is Romeinen 6. En vervolgens enkele versen uit Hebreeën 12. Vanuit onze catechismus leg ik vanavond het accent op dat nieuwe leven waartoe wij opgewekt worden omdat de Heer Jezus opgestaan is. En daarom lezen we Romeinen 6 en Hebreeën 12. Horen we samen het woord van God, Romeinen 6 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, zo stelt u nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Hebreeën 12, de versen 12 tot 15. Opnieuw een aansporing. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak recht de sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Tot zover de lezing van het woord van God. Lezen we nu onze Heidelberger, vraag en antwoord 45. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen, die Hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Boven de preek heb ik geschreven: tot een nieuw leven opgewekt. Zingen we samen, en dat is de vrucht van Pasen, Psalm 105, vers 3, over degene die al ons heil bewerkte. Psalm 105, vers 3, vraag naar de Heer en zijne sterkte. En ook vers 24 zingen we over zijn doorluchte wonderdaan, de grote wonderen die hij deed. Geen fake nieuws, maar heerlijke realiteit. Psalm 105, vers 3 en vers 24. tot een nieuw leven opgewekt. Ons aan op de verkondiging van Gods woord is Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En dan zingen we door u alleen, om het eeuwig welbehagen. God maakt dat nieuwe begin. Het gaat helemaal van hem uit. En wat is dat? Een heerlijke wetenschap. Psalm 89, vers 8. Gemeente, ik ben een beetje jaloers. Jaloers op Ursinus, onze catechismeschrijver. Want hij kan meteen tot de kern komen. Wat nut het u? Wat heb je eraan dat Jezus opgestaan is? En daar ben ik wel een beetje jaloers op, want kennelijk zit er bij hem niets in de weg om het daar meteen over te hebben. De nuttigheid van de opstanding. En daar zijn heerlijke dingen over te zeggen. Ik mag dat vanavond in Gods naam ook doen. Maar ons zit wel iets in de weg. Wat er bij Ursinus in zijn tijd nog niet was. Wij moeten het eerst over de waarheid van de opstanding hebben. Dat speelde in Ursinus' tijd niet. Op de universiteiten niet, op school niet. In de huiskamers niet. En in de kerken ook niet. Maar in onze tijd volop. Wat de duivel destijds al deed, er fake nieuws van maken, is nog sprankelend actueel. En velen van ons verkeren door de weeks in een omgeving waar dat hardop in twijfel wordt getrokken. Jezus opgestaan. Dood is dood. En de opstanding een fabeltje. En wat zeg je dan? Als je dat voor de voeten gooien. In de kantine. Op school. Op de universiteit. Bewijs het maar eens van die opstanding. Wat zeg je dan? En nog dichterbij, soms is er zomaar dat stemmetje in je hart. Kan toch niet dat Jezus opgestaan is? En dat eenmaal in navolging daarvan alle doden op zullen staan? Ik hoop, gemeente, dat het voor u geen vraag is. Of Jezus leeft. Voor de discipelen was dat ook geen vraag. Wat waren ze zeker van zijn opstanding? Waarom? Omdat ze hem ontmoet hadden. Gesproken. Nou, dat lijkt me wel het ultieme bewijs dat iemand leeft. Als je hem gesproken hebt. Zojuist nog ontmoet. Ooit zei iemand heel spottend in een gezelschap, God is dood. En bleef even stil. Totdat een jong meisje zei, nee, ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Kijk, als je zo met de Heer Jezus leeft, jongeren, dan is het geen vraag hoor. Als die zo je heiland is, als je in hem gelooft en hem lief hebt, zijn woord leest, een biddend leven leidt. In zijn nabijheid is het geen vraag. Ja, ik liet net even die woorden bewijs en geloofwaardig vallen. Ik heb bijna de neiging om ze in te slikken. Want ik kan u helemaal niet bewijzen dat Jezus opgestaan is. Maar Paulus gebruikt deze woorden wel. Hij zegt in Handelingen 17, daarvan heeft Jezus aan allen het bewijs geleverd, heeft God aan allen het bewijs geleverd door hem, Jezus, uit de doden te doen opstaan. Kijk, dat is het bewijs. Hij is opgestaan. De mensen hebben hem ontmoet. En dan hoeft het geen vraag meer te zijn. Dan is er geen twijfel meer over mogelijk. Zelfs voor Thomas niet. En daarom durfde Paulus dat vrijmoedig op te schrijven. Dat er zoveel getuigen waren die het gezien hadden. En toen hij dat opschreven, zijn brieven gingen rond, heeft niemand het in twijfel getrokken. Omdat men de verhalen kende. Zoveel mensen hadden Jezus gezien. Ze geloofden daar zo vast in, dat ze hun leven voor die waarheid over hadden. Jezus is opgestaan. God leverde het bewijs dat Jezus zijn zoon was. En daarom mogen we dat vanuit het woord weten en vanuit de dagelijkse omgang met de Here. Jezus leeft en eenmaal zal iedere knie voor hem buigen. Ten eeuwig voordeel of tot eeuwig oordeel. Twee wegen. Onze catechisme stelt de vraag naar het nut van de opstanding aan de orde. Wat heb je er eigenlijk aan, jongeren, dat Jezus leeft? En dan komen er drie dingen naar voren. De eerste, dat draait om het woordje gerechtigheid. Dat is een moeilijk woord uit de Bijbel, dat kunnen we ook niet makkelijker vertalen. Luther die liep daar op stuk op dat woordje. Omdat hij daarbij dacht aan de rechtvaardigheid van God, die de zonde straft, eerlijk, terecht. En inderdaad, dat woordje confronteert ons met onze eigen onrechtvaardigheid. Onze zonde, dat we in het oordeel van God niet kunnen bestaan. Maar Luther mocht ontdekken, in de opstanding van Christus, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Je bent rechtvaardig voor God. Het is recht tussen God en ons. Als je in de Heer Jezus gelooft, de opgestane heiland. Dat is het eerste. Het derde nut, dat is dat we zo zeker, als de Heer Jezus opgestaan is, ook mogen weten dat wij eenmaal zullen opstaan. Als een kind van God sterft, dan begraven we iemand, dan zaaien we iemand in de aarde. Zoals het tarwegraan sterft als het in de aarde komt, opdat het vrucht zou dragen. Mag je zo naar je levenseinde kijken? Of je nou jong bent of oud, gezond of ziek, eenmaal wordt mijn lichaam in de aarde gezaaid. Om later opgewekt te worden ten eeuwige leven. Daar staat mijn heiland voor in, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. En dan nu het tweede nut, dat heb ik expres even overgeslagen, omdat ik dat vanavond wat meer met u wil uitwerken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. In een nieuw leven wandelen, omdat Jezus leeft. Dat heeft Ursinus uit Romeinen 6 gehaald. En dat gaan we vanavond samen langs. Om ons te spiegelen aan de vraag of we in dat nieuwe leven wandelen. En om elkaar aan te sporen Om in dat nieuwe godzalige leven te wandelen. Want dat hebben we telkens weer nodig. Nou, voor Paulus is het geen vraag of Jezus opgestaan is. Hij heeft hem persoonlijk ontmoet. Onze jongens en meisjes weten dat wel. Wanneer ook is er weer? Op de weg naar Damascus. Maar Paulus zit wel met een andere vraag. Niet de vraag of Jezus leeft, maar wel of dat nieuwe leven in de praktijk van de gelovigen er echt is. Kennelijk mankeert daar bij die geadresseerde nog wel wat aan. En zou het kunnen, gemeente, dat er bij ons ook nog wel eens wat aan mankeert? Aan dat nieuwe godzalige leven. Dat leven achter de Heer Jezus aan, de levende. En dan gaat Paulus een beeld gebruiken. Een beeld van vrij en niet vrij. Het beeld van de slavernij. Juist omdat er in dat beeld bij ons nog wel eens van alles misgaat. Jongeren, jullie mogen het zeggen. Wanneer ben je echt vrij? Als je gelooft of als je niet gelooft? Nou, op catechisatie hebben jullie dat wel eens eerlijk gezegd. Oh, als je niet gelooft, dominee, dan ben je wel heel erg vrij. Hè? Geen één regeltje, kun je doen waar je zin in hebt. Niemand die zegt dat mag niet van God. Of dat mag niet van je geloof. Of dat mag niet van de dominee. Of dat mag niet van de kerk. Vrij. Eigen baas. Zelf bepalen wat wel en niet mag. En soms zeggen jongere dominee, dat lijkt me wel wat. Heel eerlijk gezegd. Nou zegt Paulus vanavond tegen ons en God zegt tegen ons, dat kan zo lijken, maar je hebt het mis. Je lijkt die jongste zoon wel, die dacht ook vrijheid te krijgen, maar hij werd slaaf. Slaaf van de zonde, slaaf van de Satan, doffe, ellende. Nou, dat krijg je nu. Als je zoekt wat wel vrijheid lijkt, zegt Paulus. Ten diepste is dat helemaal geen vrijheid. Dat is slavernij van de zonde. Je kunt er niet eens mee ophouden. Als uit willen. Je zit gevangen in dat web. Ik heb in mijn leven meerdere keren intensief contact gehad met mensen met een alcoholverslaving. Ik hoop niemand pijn te doen vanavond, maar mensen die alcoholverslaafd zijn, die leven in één grote ontkenning. Ik ben niet verslaafd. En daar geloven ze zelf bijna of helemaal in. Nee, ik ben niet verslaafd. Soms bijna te waggelen op de benen. Maar nee hoor. Niet dronken. Niet verslaafd. Nou, zo is het ook als je nog niet met Christus opgewekt bent. Dan ben je nog een slaaf, zegt Paulus. Of je nou in de gaten hebt of niet. Dan lig je nog in de macht van de zon. Probeer maar eens 3 dagen geen zonde te doen. Dan weet je dat je slaaf bent. Van de zonde. En zegt Paulus, die slavernij, die heerschappij van de zonde, die brengt je naar de afgrond, als dat niet doorbroken wordt. Nou zegt iemand vanavond, ja. Ja, dat heb ik ontdekt in mijn leven. Eerst was ik slaaf van de zonde. Maar als je mag gaan geloven in de Heer Jezus, in zijn opstanding, ja, dan mag je merken, dan ben je vrij. Vrij van de zonde. En gemeente, dat is echt waar. Vers 7. Voor de gelovigen is de opstanding van Christus een bevrijding. Je bent rechtens vrij van de zonde. Maar, dat betekent niet dat je maar doet waar je zin in hebt. Je bent bevrijd van de dood, bevrijd van de straf, bevrijd van de hel. Je mag zeker weten een kind van God te zijn. Jazeker. Maar, om in het beeld van die alcoholverslaafde te blijven, afgekikt in de kliniek, de verslaving doorbroken, de macht van de alcohol eronder, en dan kan die het leven weer gaan vieren als een vrij mens. Heerlijk. Maar, de enige bedreiging voor die vrijheid, u voelt hem al, is de verleiding om toch weer die alcohol te nemen. Dan ben je je vrijheid weer kwijt. En Paulus die ziet bij de Romeinen iets misgaan. Hij ziet namelijk mensen die dat beeld van die slavernij en die vrijheid misbruiken. Er zijn mensen die zich verlost weten van de zonde door de dood van Christus aan het kruis. En die zich verlost weten van de dood door de opstanding van Christus. Ze zijn geen slaven meer. Ze mogen zich vrij weten, opgewekt tot een nieuw leven. En dat is waar, dat is echt waar. Maar nu komt het. Paulus, die ziet die Romeinen zo eens aan en die ziet die afgekikte alcoholist, die zegt, ik ben nu vrij en als het me uitkomt pak ik weer eens een biertje. Nee, zegt Paulus, niet doen! Dan gaat je vrijheid eraan. Hij ziet heel veel zwakheid in het vlees. Vers 19. En gemeente, zou dat onder ons ook niet zo zijn? De zwakheid van het vlees. Dat we onze vrijheid niet goed gebruiken. En dat je zo je vrijheid weer kwijtraakt. Dat je weer onder dat juk van de zonde komt. Paulus zegt, omdat jullie zo zwak zijn, ga ik het beeld een beetje aanpassen. Want anders gaan jullie daar de mis mee in. Tuurlijk, zegt hij, die opstandingskracht van Christus is wel een bevrijding. Van zonde slaaf naar vrij van de zonde. Maar let op, er komt een nieuwe dienstbaarheid voor in de plaats. Vers 18. Vrij van de zonde word je dienstbaar aan de gerechtigheid. Zoals die alcoholverslaafde onderworpen wordt aan een nieuw alcoholvrij leven. Daar ligt zijn toekomst in. Echte vrijheid, zegt Paulus, is dus dienstbaarheid aan de gerechtigheid. En dat is wat onze catechismus noemt, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dan noemt Paulus zichzelf zelfs dienstknecht. Slaaf van Christus. Dienstbaar aan de Heer Jezus. Dat is zijn vrijheid. En dan de spiegelgemeente. Is dat de vrijheid waar wij, u en jij, uit leven? Gered door het offer en de opstanding van de Heer Jezus. En daarom vrij om te doen wat je wil. Maar intussen niet meer terug willen achter die slavernij van de zonde. En daarom dienstbaar aan de gerechtigheid. Paulus zei, weet je nog van eerst, toen je nog onbekeerd voortleefde, toen je de dingen deed waar je je nu voor schaamt, weet je dat nog? Zegt Paulus. Wat vrucht had je daar nu van? Vers 21. Wat had je daar nu aan? En inderdaad. Toen je nog onbekeerd was. Toen je nog zonder de Jezus leefde. De films die je keek. Het geroddel over anderen. Dat zwarte geld. Dat opgaan in carrière en geld. Wat heeft het je nou eigenlijk opgeleverd? En ik hoop niet dat er iemand vanavond in de kerk is die dat allemaal als een zoete vrucht ervaart. Want, zegt Paulus, vers 23, de zonde eindigt in de dood. Wie de zonde blijft dienen, loopt de opstandingskracht van Christus mis. Maar als je nu gelooft in de opstanding van Jezus Christus, dan wandel je in dat nieuwe leven. En dan wil je geen slaaf van die zonde meer zijn. Er zijn dingen waar je je voor schaamt. Die wil je niet meer. Omdat je de Heere verdriet doet en je naaste tekort. Gemeente, waar zit u ergens in dat betoog van Paulus? Op welk punt zitten wij met ons leven? Ik ben zo blij hoe het er staat in onze catechismus. Want daar staat, ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Daar staat, ten tweede worden ook wij. Daar staat niet, zijn. Tuurlijk, je bent bevrijd, gered. Maar dit waar Paulus het hier over heeft, daar past dat woordje worden beter bij. Ik zou niet zomaar van mezelf durven zeggen dat ik bekeerd ben. Alsof het al klaar, alsof het al af is. Nee, je komt jezelf nog zo vaak tegen. Je moet opgewekt worden, telkens weer. En daar is de Heer nou iedere dag mee bezig. En iedere zondag als we hier onder het woord mogen zijn. Iedere keer als je je Bijbel leest, iedere keer als je je handen vouwt. Dat is een voortgaand proces. Nee, niet dat je daarmee onzeker wordt of je een kind van God bent. Zeker niet. Als iemand voor de genade en voor de zekerheid van het geloof stond, dan Paulus wel. Maar dat proces, ja, dat is nu onze heiliging. En daar hebben we een heel werk aan. Herkent u dat? Kijk, die afgekikte alcoholist, die staat in een geweldige vrijheid. Nu die afgekikt is. Het hele leven ligt voor hem open. En tegelijkertijd is het een voortdurende strijd om bij die alcohol weg te blijven. Soms genieten ze van die heerlijke vrijheid. En dan is er zomaar iemand die op een verjaardag zegt, wil je ook een pilsje? En dan ga je bijna weer. Of op een ander moment, dan hebben ze zomaar die innerlijke drang om ergens weer een café binnen te lopen. En er weer een heleboel achter elkaar te bestellen. Daar zijn ze trouwens in die afkikkliniek op getraind. Vaak hebben ze een telefoonnummer op zak. En die mogen ze bellen als mis dreigt te gaan. Als er iemand hem probeert te verleiden of als het van binnenuit mis dreigt te gaan, dan kunnen ze direct iemand bellen om zich te laten ondersteunen. Als de verleiding te sterk wordt, gemeente, wij hebben ook een lijn open. Als zomaar weer die verleiding van de zonde op de loer ligt, omdat die van binnenuit komt of dat die van buiten op je afkomt, de lijn is open, zullen we dan bidden. Bidden om de Heilige Geest, om weg te mogen blijven van die verleiding, dicht bij de Heer Jezus blijven, dan zal het gaan. Dat hoeft hij niet in eigen kracht te doen. Er is hulp beschikbaar. Zo worden wij in heiliging opgewekt tot een nieuw leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Maar ik kom er wel. Zo zeker als Christus opgestaan is. En dat is het bevrijdende van wat we uit Romeinen 6 mogen leren. Ook onze heiliging ligt vast in Christus. Is er iemand vanavond in de kerk die het daarvan hebben moet? Die de Heer Jezus misschien al heel lang lief heeft. Maar toch weer onderuit gaat in die ene boezemzonde. Of in allerlei dingen die op hem afkomen. Die zomaar weer de vrijheid kwijt dreigt te raken. En die worstelt met zijn heiliging. Die zomaar onderuit gaat. Die oude mens weer boven voelt komen. Door zijn kracht worden wij opgewekt. Onze redding ligt vast in Christus. In zijn opstanding en ook onze heiliging. Gelukkig. Je hebt het telefoonnummer op zak. Je mag bij Christus ook je heiliging ontvangen. Maar, zegt Paulus, intussen worden we wel opgeroepen. Een actieve houding. Vers 19. Zo stel nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Dat zijn letterlijk je ledematen. Iets daarvan lazen we in Hebreeën. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, jaag erna. Ook al ligt het vast in de opstanding van Christus, we worden geroepen om ernaar te jagen. En dan zegt de Hebreeënbrief zelfs, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt. Gemeente, niemand achterop raakt in de genade van God. Actief je ledematen inzetten. Je voeten niet gebruiken om op plaatsen te komen waar je tot de zonde verleid wordt. Maar gebruik je voeten om trouw onder het woord te komen. En het kringwerk door de week te bezoeken. Hebben we nodig, gemeente, om niet achterop te raken? En gebruik je voeten om mensen op te zoeken die het moeilijk hebben. Valt niet altijd mee? Gebruik je handen niet om anderen mee tekort te doen. Om zwart geld door te geven. Maar om mensen goed te doen die op je weg geplaatst worden. Leen je oor niet voor geroddel. Maar leen je oor of er iemand is voor wie je een luisterend oor kunt zijn. En je ogen, zoek wat rein, zoek wat goed, zoek wat opbouwend is. En gebruik je mond om God te loven. Nog twee hele concrete toepassingen van die levensheiliging. Ik heb een beetje mijn adem ingehouden de afgelopen weken. In de MeToo-discussie. Zal toch niet zo zijn dat het ook in de kerk weer volop losbarst? Want dan worden niet alleen mensen beschadigd in de naam van Christus. Maar dan wordt ook de naam van Christus oneer aangedaan. Ik hoorde van de week een interview met bisschop Wiertz, die afscheid neemt van het bisschopdom Roermond. Hij sprak op de radio en hij zei dat het hem diep raakte dat misbruik in de kerk net zoveel voor blijkt te komen dan buiten de kerk. Dat is inderdaad aangrijpend, hè? Wij die geroepen worden om niet als slaaf van de zonde dicht bij de Heer Jezus te leven. Dat kunnen we niet afdoen door te zeggen, ja, kerkmensen zijn nu helemaal ook niet beter. We zijn tot hogere dingen geroepen, tot een heilig leven. En dan kan het toch niet zo zijn, mannen, dat we ons te buiten gaan. Tweede actuele toepassing. Ik kan dat nu niet meer uitwerken vanwege de tijd, maar het is deze week de week van het leven en zaterdag de mars van het leven. Kijk, dat is ook levensheiliging. Opkomen wat in deze maatschappij kwetsbaar is. Opnemen voor wie geen stem heeft. Het ongeboren leven. Die uitzichtloze ouderen. Die downies die er kennelijk niet meer mogen zijn in ons straatbeeld. Zoals God zich bekommert. In het Oude Testament lees je dat zo mooi. Over de kwetsbaren, de wees en de weduwe. Mogen wij in onze heiliging ons bekommeren om wie kwetsbaar is. Dat is onze roeping. Onze levensheiliging. En vult u het voor uzelf maar in. Waar u de strijd hebt te leveren. Om niet in die oude mens, in die zonde terug te vallen. Onze levensheiliging, dat noemt de Bijbel onze dagelijkse bekering. Om zonder vlek en zonder rimpel voor God te kunnen verschijnen. En gemeente, daar mogen we niet nonchalant, niet gemakzuchtig in zijn. Het is een actieve opdracht, een aansporing. Maar tegelijkertijd, weet, ook mijn heiliging ligt vast. In de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Het is zo bevrijdend wat ze vroeger zongen. Het is niets uit ons, maar al uit Hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Het is net dat kleine jochie. Jongens en meisjes, dat kleine jochie was aan touw trekken. En aan de andere kant van de touw stond zijn grote broer. Ja, daar kon hij nooit winnen. En achter zich hoort hij de stem van zijn vader. Willem, trekken! Een aanmoediging, een aansporing. En warempel, het lukt. En als hij er achterover valt en zijn broer meetrekt, had hij toch nooit kunnen verwachten. Ja, dan ziet hij het ineens. Achter aan de touw stond zijn vader hem niet alleen aan te moedigen, maar zijn vader trok mee. Nou, dat is nou levensheiliging. Alles van God verwachten. En tegelijkertijd met al je inzet tegen de zonde strijden. Christus staat garant voor onze overwinning. En dan, En dan zijn grote toekomst. En dan zegt Luther, als ik eenmaal gestorven ben, in het graf zal liggen, dan zal Jezus aan mijn grafsteen kloppen en zeggen, dokter Martinus, sta op. Dan zal ik in één ogenblik opstaan en eeuwig met hem blij zijn. Door heiliging de Heere zien. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen. Israëls God, wij danken u voor onze koning, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Wij danken u dat hij opstond, dat hij de dood heeft overwonnen, de macht van de zonde en van de Satan gebroken heeft. En we danken u dat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft, zeker mag weten het eigendom van hem te zijn. En eenmaal als u op onze grafsteen klopt, ons thuis zult halen in uw eeuwige heerlijkheid. Heb dank voor dit woord. En we bidden, Heere, wilt u ons, die in het strijdperk van dit leven staan, ons ten schild zijn. Want Heere, wat kan de verleiding groot zijn? Wat kan de Satan machtig zijn? Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Heere, wees ons schild. Doe ons ervaren dat ook onze heiliging vast ligt in het open graf, in de opstanding van onze heiland. Dat niemand van ons zal ploeteren om het zelf te doen, om zelf iets te verdienen. Heere, geef dat we ook onze heiliging van u mogen verwachten. Maar ons dan ook met volle inzet daaraan zullen wijden. Geef dat we telkens weer op tijd die verbinding met u zoeken. Het briefje met het telefoonnummer uit onze zak halen, onze handen vouwen. In het gebed u zoeken en uw woord openen. In die strijd tegen de zonde. En dat we zo uit mogen zien naar de overwinning die komt door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Heere, wees bij ons in alle dingen die er in het leven zijn. In moeite, zorg, in pijn, verdriet. We bidden voor hen die de komende weken en weken voor spannende onderzoeken staan. Heere, u weet alle dingen. Dat we bij u mogen schuilen. We danken u dat mevrouw van der Scheur vanmiddag thuis mocht komen. Dat u het tot hiertoe goed hebt gemaakt. Heere, ontferm u over haar. En geef dat de komende tijd mag blijken dat de operatie vrucht heeft. Wilt u bij onze jongeren zijn? Zegent u hen? Geef dat het woord van u dat verkondigd mag worden. Dat we op de catechisatie mogen openen. Dat ze thuis mogen lezen. Dat hun hart vervult. Met maar één levensverlangen. Om achter de Heer Jezus aan te gaan. Gered. Voor leven en sterven geborgen. Heere, wilt u zo over onze gemeente ontfermen, over jong en over oud, in alle dingen die we soms met elkaar delen, soms niet kunnen of durven te delen. Ontferm u over hen die slachtoffer zijn van het te buiten gaan van anderen. Geef ze vrijmoedigheid om er met anderen over te spreken. Een schuilplaats bij anderen. En wilt u geven, Heere, dat wij als gemeente, als christenen, uw naam niet door het slijk halen, door welke zonde dan ook, maar dat wij een lichtend licht mogen zijn in deze donkere wereld. We bidden, Heere, voor ons land. In deze week van het leven. Met zaterdag de mars voor het leven. Heere, geef een keer ten goede. Als het erom gaat hoe we met kwetsbaar leven omgaan in onze maatschappij. Abortus. Euthanasie. Kinderen met een handicap. Met een beperking. Heere God, geef dat we weer terug mogen als land naar de barmhartigheid die u ons in uw woord leert. En zegen daartoe alle politici in onze gemeente, in onze provincie, in ons land. Geef ze wijsheid, inzicht, getrouwheid. En zegen in het bijzonder hen die ook daarin trouw willen zijn aan u en uw woord. Geef ze telkens weer wat zij nodig hebben. En geef dat wij zo in ons land een stil en een gerust leven kunnen leiden. Ontferm u over een wereld in nood, waar op zoveel plaatsen geweld is, onze broeders en zusters die vervolgd worden. Zegen uw eigen volk. Breng ze bij Jezus Messias. En doe in deze wereld uw naam verheerlijkt worden. Ook door onze heiliging. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We mochten horen, gemeente, dat we het in onze heiliging niet alleen hoeven te doen. En daarom gaan we vanavond biddend uit elkaar. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Psalm 119, vers 3. Psalm 119, het derde vers. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.